Zo. Goedemorgen. Altijd even kijken wie er allemaal zit, want als je al een tijdje vooraan zit, dan heb je niet het idee wie er allemaal naar binnen zijn gekomen. Goed. Ik heb een fantastisch iemand die de PowerPoint bedient. Dat doet ze altijd hartstikke goed. Goed om hier te zijn. In deze roerige tijden. Interessante tijden. Het is pittig. Ik kan niet anders zeggen. Ik help veel mensen om me heen. Dat is een beetje wat ik ervaar dat ik kan. En ik vind het best wel ingewikkeld worden. En ik merk dat ik de grootste moeite heb nog steeds met de verdeeldheid onder de christenen. En dan denk ik, oh Heer, help ons. Als dit een eerste crisis is die daadwerkelijk groot is en we kunnen hier al niet doorheen komen met elkaar. Hoe moet het als het groter wordt? We hebben Jezus nodig, we hebben elkaar nodig. En we hebben vooral geen veroordeling nodig, maar liefde. Ik heb een hele interessante tekst. Soms kom je van die teksten tegen dat je denkt, nou, die vind ik interessant, die wil ik wel eens uitpluizen. En dit is er zo één. De titel is Arglistig en Argeloos. Dat staat niet letterlijk in één tekst. Het is in verschillende vertalingen komt dit woord naar voren. Cyrus heeft weer een prachtige tekening gemaakt. Of een foto, wat heeft hij gedaan? Maar daar gaan we het over hebben. Dia 2. Het gaat namelijk om de tekst. Matthäus 10 vers 16. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Waar het hier over gaat, dat mag meteen dia 3, is dat Jezus stuurt de discipelen erop uit, 2 aan 2. En dan zie je na dit vers wat er allemaal staat te gebeuren. Het is niet echt heel erg opwekkend wat er allemaal staat. Maar dat hele stuk daarna, vers 17 tot 33, ik ga het niet allemaal voorlezen. Maar er staat dat mensen gevangen genomen kunnen worden. Dat je voor de rechtbank misschien kan verschijnen. Dat je terecht moet staan. En er staat er, omdat jullie bij mij horen. Dat is dus de reden. Dat kan gebeuren als je het over Jezus hebt. Dan kan het dat je op een gegeven moment opgepakt wordt. Er staat dat je dan de Heilige Geest zal krijgen om je de wijsheid te geven wat je dan moet spreken. Dat is heel fijn. Jezus geeft heel veel opbouwende oplossingen, zeg maar, hier in dit verhaal. Er staat ook dat ouders en kinderen tegen elkaar zullen opstaan. Er staat dat er onderlinge haat zal toenemen. Dat mensen ons, jou, zullen haten. Omdat we het over Jezus hebben. Niet om andere redenen, maar omdat het over Jezus gaat. Dat staat er een paar keer. Er staat dat we niet bang hoeven te zijn voor mensen die ons kwaad willen doen. En er staat dat Jezus zegt, als ik het fluister, schreeuw het van de daken. Wees niet bang. En dan vergelijkt hij het met, geen enkele mus valt op de grond zonder dat de Vader het weet. Hoeveel te meer ben jij dan waard? Allemaal hele mooie dingen, maar ook te midden van de waarschuwingen die hij zegt. Het kan toch wel eens pittig worden. Maar houd vol, houd moed, want ik ben bij je en wees niet bang. Er staan ook pittige dingen. Wie zijn kruis niet wil opnemen, die is mij niet waard. Ai. Het zijn best even weer scherpe dingen waar Jezus ons voor waarschuwt. Van ja, dit is wel waar het over gaat. En als je erop uitgaat en je gaat mijn koninkrijk verkondigen, wees dan in die zin scherp in waar je echt voor kiest. En dan zegt hij ook, wie mij ontvangt, ontvangt jullie. Wie een profeet ontvangt, ontvangt mij. En dan staat hij ook, geef dan een geringe mens iets te drinken. Al is het maar een beker koel water. Heb ik water hier? Ja. Kijk, jullie hebben goed voor mij gezorgd. Hier hebben jullie al in gescoord. Jullie worden beloond, staat hier. Er staat hier, jullie worden beloond. Maar goed, dit is wat Jezus schetst. Als het gaat over... Ah, daar hebben we onze mooie tekeningmaker. Dit is waar Jezus het over heeft, als hij zegt. Dus hij schetst die concept. Ik zend jullie als schapen onder wolven. Wees dus arglistig als een slang. En argeloos als een duif. Onschuldig als een duif. Want, en dan komt dit hele verhaal. Dus er is een reden dat hij dit allemaal zegt. Nou begint het hoofdstuk op een hele andere manier. Namelijk, hij zendt ze uit. Dat is de volgende dia. En daar staat er dat Jezus de leerlingen, de discipelen, macht geeft. Dat is al heel fijn. Jezus geeft macht aan de discipelen om erop uit te gaan en om wonderen te doen. Dat is niet onze kracht. Wij hoeven niet iets uit ons stenen te halen om ons best te doen, om die ander te bereiken. Jezus geeft op dit moment de discipelen macht. En er staat, hij stuurde ze erop uit met de opdracht, ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen, maar alleen naar de verloren schapen van het volk van Israël. Dat was toen Jezus die opdracht gaf. Nu zijn we al voorbij Handelingen En geldt het evangelie voor alle mensen. En dan zegt hij, vertel dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond, laat doden weer levend worden. Doen we. Genees mij laatste, verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, want je hebt het voor niets gekregen. Een hele duidelijke opdracht die Jezus zegt. Dit is echt een heel specifiek gedeelte waarvan hij zegt, oké, ik wil jullie erop uitsturen. En Jezus heeft natuurlijk al heel veel van deze wonderen gedaan. En nu zegt hij, nu is de beurt aan jullie. Maar ik geef wel de kracht. Dat scheelt wel heel erg. En dan is het gewoon de opdracht, verkondig het koninkrijk. En bid voor de zieken en zorg dat je mensen bevrijdt. Ik vind dit zo fijn. In deze tijd is de Bijbel hoe dan ook. De Bijbel is altijd fijn, maar nu helemaal. Er staan zoveel mooie dingen in het woord van God. Te midden van alles wat je denkt, help, waar gaan we heen met z'n allen? Oké, dit kan ik doen. Ik kan erop uitgaan. Ik kan vertellen over Jezus. Ik kan bidden voor mensen die ziek zijn. Ik kan bidden voor mensen die vastzitten. Dit kan ik doen. Los van welke mening ik waar ook over heb, dit kan ik doen. Dit is iets wat een opdracht is waar ik me voor in kan zetten en waarin de Heilige Geest mij helpt. En Jezus geeft heel veel praktische instructies. Ik vind dat zo fijn. Ja, ik ben ontzettend praktisch ingesteld. En ik vind het heel fijn dat Jezus daar gewoon tips in geeft. Een van de meest fijne die ik vind in dit verhaal is dat Jezus zegt, als je ergens welkom wordt geheten, dan mag je de vrede achterlaten. Maar willen ze je niet ontvangen, nou dan neem je de vrede weer mee en dan schud je het stof van je voeten. Lekker, hè? Ik heb soms aan de neiging, als iemand daar niet wil luisteren of zo, dan denk ik, ja, zal ik het nog een keer proberen? En zal ik nog een keer langs gaan? En moet ik het misschien anders inpakken? En dan zegt hij, ja, nou, als ze niet willen, dan willen ze niet. Nou, dan ga je door. Lekker, hè? Waarom? Omdat hij uiteindelijk weet hoe die mens te bereiken is. Ik hoef dat niet perfect te doen. En ik mag gaan wanneer ik moet gaan. En ja, heel ontspannen, daar hou ik van. Maar goed, dat is dus daarvoor dat hij zegt, ik wil dat jullie dit gaan doen. En dan komt die tekst er tussendoor. Bedenk wel, zitten we al dia 5. Ik zend jullie als schapen onder wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang. Maar behoud de onschuld van een duif. Dan gaat hij ineens 4 dierenvoorbeelden noemen. Het is altijd interessant als dit soort voorbeelden langskomen. Wat wil hij hiermee? Het is natuurlijk heel raar dat hij zegt, ik stuur je eruit als schapen onder wolven. We hebben hier nu wolven in Nederland. Wat gebeurt er hier in Nederland met de wolf? Wat doet hij? Hij eet schapen, ja. Stel dat je een nieuwsbericht krijgt. Dames en heren, we hebben een bijzonder nieuwsbericht vanavond. Er is een hele kudde schapen de Veluwe opgetrokken en is achter de wolf aangerend. Het is eigenlijk het is heel raar wat Jezus zegt. Ja, schapen, ga maar achter die wolf aan. Maar bij God kan natuurlijk alles. Daar zit geen logica in bij God, maar dit is gewoon wat hij zegt. Dit is wat er gebeurt. Nou, dan komen we uit bij die 2 dieren. Het is natuurlijk heel raar eigenlijk dat we een opdracht krijgen om te zijn als een slang. Er staat nog wel wat bij, scherpzinnig, arglistig als een slang. En wij denken bij de slang natuurlijk altijd meteen aan, dat is Satan, wat in de Bijbel ook zo is. Maar soms kan het ook gewoon een voorbeeld zijn van een dier waar we wat van kunnen leren. De slang is namelijk een arglistig dier en dat zien we terug, dia 6 in Genesis 3. Ik lees het boekvertaling, er staat, de slang was listiger dan alle andere dieren die de Heere God gemaakt had. Hij zocht de vrouw op en vroeg, God heeft jullie zeker wel verboden de boom in de hof te eten. He? Hij was listiger dan alle andere dieren. Daar stond de slang om bekend. Nou, het woord listig, is de grondtekst is arom en dat betekent onder andere in het Engels shrewd, sensible. Het betekent gewiekst, sluw, beleidvol en voorzichtig, ook bedachtzaam. In Matteüs 10 wordt hetzelfde woord gebruikt en daar staat het inderdaad over opletten, bedachtzaam zijn, beleidvol zijn en voorzichtig zijn. Dat is interessant. Bij het eerste, als ik denk aan het woord arglistig, denk ik een beetje van oké, wie gaan we misleiden? Wie gaan we het eventjes lekkeren? Dat is het eerste wat bij mij opkomt. Maar dit is een interessante betekenis. Voorzichtig en bedachtzaam. En oplettend. En beleidvol. En ik ben eventjes me een beetje gaan inlezen in de slang. Ik ben geen dierendeskundige. Dus val me er niet op aan als ik het niet perfect heb. Maar wat ik interessant vond om te lezen over de slang is dat hij zich heel makkelijk aanpast in welke omgeving die ook zit. Of het nou woestijn is, of koud is, of bergen is, of tropen is of wat dan ook. Ik vond het heel interessant, de slang ruikt met zijn tong. Dus de tong gaat uit en dan haalt hij de geuren naar binnen en door te proeven ruikt hij. Ik weet niet of dat wat over ons zegt, maar ik vond het wel interessant. Oké, wat een slang doet, een slang vermijdt het liefst een aanval. Een slang die zorgt dat hij zich het liefst een beetje verstopt, camouflage. En wat hij het liefst doet, is als er gevaar dreigt, is weggaan, is vluchten. Verstoppen of vluchten. Als die echt in het nauw wordt gezeten, dan zal die aanvallen. Ik hoop niet dat iemand dat ooit heeft meegemaakt. Heb ik dat verhaal van mijn ontmoeting met de slang wel verteld? Nee? Oh, ik heb zo'n leuke ontmoeting met een slang gehad. Ik was in Zuid-Afrika, super naïef ben ik, in een heleboel dingen. En argeloos, daar kom ik heel goed. Het is best een mooie eigenschap soms. Ik was in Zuid-Afrika en daar leer je al dat je heel voorzichtig moet zijn. Ik hou van fietsen en ik wilde wel eens fietsen. Nou, dat is eigenlijk als vrouw alleen daar is het eigenlijk al een beetje dom om te gaan fietsen. Maar er was daar een gebied afgezet waar dan al huizen worden gebouwd. En dan staat het al een slagboom en is dat al een iemand die op wacht staat. Het is een groot gebied waar er gebouwd moest worden. Dus mijn gastheer die zei, als ik rij je daar maar naartoe. Ik stel je even voor aan die bewaker, dan mag je in dat gebied rondfietsen. Nou, hartstikke leuk. Dus hij bracht me daar, dus ik ging lekker fietsen. Na een tijdje fietsen zie ik op het pad een slang liggen. Kaarsrecht. Ik denk, ja, die is dood. Want in mijn belevenis ligt een slang niet kaarsrecht. Ik weet niet, misschien heb ik National Geographic gekeken of zo. Ik weet het niet. Dus ik stap van mijn fiets af. En ik heb natuurlijk mijn camera mee. Dus ik ga op mijn knietjes voor die slang. En ik ga gewoon lekker foto's maken. Hartstikke leuk. En gebeurde verder niks hoor. Dus ik weer terug. En ik laat die foto's zien. Nou, die gastheer, die werd heel erg boos. Hij zegt, jij gaat nu zitten. En hij kwam terug en haalde een boek. Hij zegt, je mag hier pas van die stoel af. Als je hebt gelezen waar slangen gevaarlijk in zijn. Dit bleek een pofadder te zijn. En die doen om zich in gevaar, doen ze alsof ze dood zijn door zich recht te maken. En een van de dingen waardoor zij kunnen aanvallen is gewoon door gif te spugen. Dus het was levensgevaarlijk wat ik heb gedaan. Echt levensgevaarlijk. Dus die man die heeft me goed gewaarschuwd. Elsa, niet meer doen! Oké, dat heb ik geleerd. Goed, even een anekdote over een slang. Vluchten of verstoppen. Bedachtzaam zijn. Voorzichtig zijn. Dat is eigenlijk het arglistige van een slang. En dit is wat Jezus eigenlijk zegt. Als je erop uitgaat, wees dan ook voorzichtig, oplettend en bedachtzaam. En vlucht is misschien niet een ding waar wij zo enthousiast over zijn. Ik denk, het is een beetje slap. Maar er zijn natuurlijk tal van voorbeelden in de Bijbel waarin dat ook gebeurt. Jezus zegt sowieso in Matthäus 10, verder in dat hoofdstuk, die zegt, als jullie in een stad vervolgd worden, vlucht dan naar de volgende. Soms heel praktisch, hè? Je hoeft niet altijd zo stoer te zijn en zo blijven, zo grond houden. Ja, vlucht dan gewoon naar de volgende. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden in de Bijbel. Petrus en Johannes vind ik even de mooiste. In Handelingen 4, die worden gevangen genomen omdat ze een wonder hebben gedaan. Er is iemand genezen, ze worden gevangen genomen. En dan wordt ze eigenlijk verteld, jullie mogen niet meer over Jezus praten. En dan zegt Petrus, ja, dat is een beetje een probleem, want we kunnen moeilijk zwijgen over Jezus. Dan worden ze uiteindelijk vrijgelaten, maar met de dreiging, je mag het niet meer over Jezus hebben. Dan gaan ze met elkaar bidden en dan zeggen ze, vader, we hebben u nodig, we hebben uw wonderen nodig, want we kunnen niet zwijgen over u. Dan staat er dat het gebouw schudt van Gods aanwezigheid en dan gaan ze daarna gewoon weer de straat op en over Jezus praten. Hier vluchten ze vooral niet. Kan, als de Heilige Geest dat aan je vertelt, dan moet je gewoon blijven. Maar we kennen ook andere verhalen. Petrus die gevangen zat, kwam een engel aan. Die kwam hem bevrijden, kettingen los, deuren open. Fantastisch, loopt gewoon weg. Loopt naar buiten, klopt aan bij zijn vrienden. Ze denken dat hij een spook is. Uiteindelijk zien ze dat hij het is. En dan staat er over Petrus. Hij zegt, vertel het Jacobus en de anderen wat er gebeurd is. Daarna ging hij weg naar een veilige plaats. Hij vlucht, hij verstopt zich. Handelingen 14. Paulus en Barnabas, die hoorden op een gegeven moment de verhalen dat mensen erop uit waren om hun te stenigen. Nou, best wel een spannend gerucht. En er staat er, toen Paulus en Barnabas dat hoorden, vluchtten zij voor hun leven. Ze gingen naar de landstreek Lycaonie. In ieder geval ze vluchten. En soms is dat oké. Jozef en Maria vluchtten natuurlijk met Jezus naar Egypte. Ze bleven niet heel stoer daar in Bethlehem, ze vluchten naar Egypte. En ook bij Jezus zien we dat er situaties zijn waarin hij tussen de menigte door verdween. Er staat in Johannes 10, staat er, toen ze op het punt stonden hem gevangen te nemen, ontkwam Jezus en hij ging naar de andere kant van de Jordaan. Met andere woorden, er zijn dus situaties waarin het wijs is om gewoon even je terug te trekken of weg te gaan. En niet altijd maar heel stoer ergens te blijven. Maar wat is, Heer, help me om bedachtzaam te zijn. Help me om voorzichtig te zijn. Help me om oplettend te zijn. En niet de held uit te willen hangen om het maar eventjes allemaal stoer te doen. Dier 7. Spreuken 7, 27, daar staat een prudent, in het Engels bedachtzaam en verstandig mens, ziet het dreigend gevaar en verbergt zich. Maar de onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. Hier is ook weer een hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt, bedachtzaam, die ziet het gevaar en verbergt zich. Ja, dus dit is wat Jezus eigenlijk zegt, ik wees als een slang, dus wees bedachtzaam als een gevaar dreigt en kies dan soms om te vermijden, soms om te vluchten. Echt, daar zijn we in afhankelijk van de Heilige Geest. Spreuken 14, de wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet, maar het onverstand van de zot brengt hem en anderen op een dwaalspoor. Vertalingen zijn soms zo grappig. In het Engels, the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. The folly of fools. Leuke titel van een boek. Oké, dit is ook diezelfde bedachtzaamheid om te weten welke weg je moet gaan. Heer, help mij om beleidzaam te zijn, om voorzichtig te zijn. Leer mij welke weg moet ik gaan, wat moet ik vandaag doen? Heer, is het wijs dat ik dit gesprek aanga? Heer, is het wijs dat ik bij die mensen in discussie ga, ja of nee? Discussies is sowieso niet wijs, denk ik, maar in gesprek gaan. We kunnen constant aan de Heilige Geest vragen, wat is wijs om te doen? En leid mij op uw weg, zodat ik weet wat goed is om te doen. En dat is een voorzichtige houding. Dan komen we bij Romeinen 16, dier 8. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden, over u verblijd ik mij dus, doch ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. In het Engels staat er, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Hier komen we terecht bij van wijsheid naar de onschuld. En dit is een hele interessante, kennen jullie dat lied nog van lang geleden? Be excellent in what is good, be innocent of evil and the God of peace will... Nee, geen? Ja, beetje jammer. Beetje jammer dit, beetje jammer. Heel ook niet meer. Romans 16, 19 says. Ah, jongens, dat is heel erg jammer. Dat is heel erg jammer dit. Oké. Ik ken hem nog uit mijn hoofd. Maar hier gaat het over uitmuntend te zijn in het goede, maar onschuldig te zijn als het gaat om het kwade. Onbesmet staat hier. Simpel. Het woord simpel is bij ons best wel een beetje negatief. Het is een soort scheldwoord geworden. Ben jij simpel, zeg? Het is gewoon een scheldwoord. Maar het woord simpel is eenvoud. Heb ik dat al erbij staan? Ja. Het betekent niet gemengd. Het betekent puur. Het betekent er zit geen kwaad bij. Dat is onschuld. Als je kijkt naar verdere uitleg over de onschuldige, die laat zich niet beledigd voelen. Oeh. Nou, daar heb ik nog wel eens last van hoor. Dat ik me wel beledigd laat voelen. Die is oprecht, die is niet besmet met valse motieven en agenda's. Het gaat om de eenvoud van het evangelie zonder dat je een dubbele agenda hebt. Zonder dat je met alle andere dingen in je achterhoofd zit om misschien iets voor elkaar te krijgen. Puur, onbesmet. Mooi is dat. En de duif is daar een voorbeeld van. Een duif bijt niet. Hij pikt misschien wel. Ik heb af en toe bij mij een duif op het balkon. Ik denk dat ze bij een of andere, koppelduiven. Wat is de naam van een groep duiven? Koppel? Koppel. Een groep, een kudde. Een school. Een zwerm. Een vluchtduiven. Oké. Maar die moet af en toe uitrusten, denk ik bij mij. Dus dan komt hij op het balkon en dan zit hij daar een paar dagen. En dan zet ik een bakje drinken neer. En dan, nou ja. Heeft hij het gezellig daar. En dan heb ik altijd zoiets van de Heilige Geest komt even op bezoek bij me. Maar dit is een heel mooi iets. De onschuld, de puurheid om op die manier in het leven te staan. Dat is best lastig. Ik lees 1 Petrus 2, 3. Dat is dia 9 zijn we al. Gaat het nog goed? Top. 1 Petrus 3. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Heer. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft. Als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk. En met het nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad spreken van uw christelijke levenswandel vol schaamte moeten bekennen dat ze ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil dan kwaad te doen. In deze tijd willen heel veel mensen gelijk hebben. Hè? Dat is het summum van vandaag. Wie heeft gelijk? Met alle theorieën die we hebben, alle informatie van internet. En de een is voor vaccinatie, de ander tegen. En we hebben ontzettend veel meningen, maar we willen gelijk hebben. We zijn zo bezig met ons gelijk. En ook soms heel oprecht, ik moet die ander overtuigen, want ik heb echt het antwoord. En die ander ziet het niet, die is blind. En ik moet die ander zien te overtuigen. Er zit nog heel veel oprechtheid soms ook bij. Het is wel heel vermoeiend om op die manier gelijk te halen. Dit is zo'n leuke tekst. Hier kan je gelijk halen. Weet je waar het gelijk over gaat? Over je christelijke levenswandel. Vind ik zo mooi. Daar mogen we ons gelijk in halen. Leven wij een waardige christelijke levenswandel? Kunnen wij ter verantwoording worden geroepen? En zijn we dan, reageren we dan vriendelijk en met het nodige respect? Dat is uiteindelijk waar ons leven om draait. Hoe is mijn levenswandel met Jezus? Niet hoe is mijn levenswandel in de situatie nu met wat dan ook, met wie dan ook. Maar hoe is mijn levenswandel met Jezus? Straal ik nog steeds liefde uit en vriendelijkheid uit? En oordeel ik niet, veroordeel ik niet? Welke mening ik ook heb. Maar mogen mensen zien aan mijn levenswandel dat ik bij Jezus hoor? Dat is waar het nog steeds over gaat in deze wereld. En dat vanuit een zuiver geweten, dat is datzelfde woordje, puur, onschuldig, een houding die eigenlijk heel kinderlijk naar de ander toetreedt. Nou is dit best wel heel ingewikkeld, dia 10. Dit is allemaal familie van mij, ze zijn zo leuk. Oh. Links is, ik noem ze kleinnicht en kleinneef. Ik ben oud-tante, maar dat vind ik zo'n lelijk woord. Dus ik noem hun kleinnicht en kleinneef. Eigenlijk een soort oma ben ik dan. Maar die zien geen kleurverschil of zo. Hè? Dat is heerlijk. Kinderen zijn zo lekker puur en naïef. En inmiddels, dan is je overgrootmoeder is 83. Dan ga je gewoon op een kruk staan en dan spring je gewoon in de armen. Ja, je gaat ervan uit dat ze je wel vangt. En oma van de overgrootmoeder van 83 doet dat ook. Toen was ze 83. En dat is de onschuld van een kind. Gewoon vertrouwen, vol vertrouwen en doen. Niet bezig met zou het wel of niet kunnen. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar soms raken we die onschuld wel kwijt. Ik kan me herinneren dat ik vroeger de film Grease heb gezien als tiener. Zo oud ben ik. Ik had poster van John Travolta aan mijn muur hangen. Als tiener. Was een beetje verliefd op John Travolta. Zelfs toen ik in Jezus geloofde. Ja, het kan allemaal. Maar ik vond die film gewoon heel leuk. Vrolijke film, heel veel dans. Ik ben nog gek van dans. En ik kende al die nummers uit mijn hoofd. En ik gewoon lekker mee te blaren. Ken je dat? Dat je gewoon allemaal nummers mee blaart. En eigenlijk helemaal niet weet waar het over gaat. Maar dat. En toen later, toen ik groot was. Zag ik die film terug. Dacht ik, wat eigenlijk een foute film. Het gaat eigenlijk heel erg alleen maar over wie gaat met die ander uiteindelijk er vandoor. Met wie eindig ik uiteindelijk in bed? Daar kwam het wel een beetje op neer. Maar als tiener, ik ben heel mooi en puur opgevoed, zag ik dat dus niet. Je hebt dan een filter van onschuld over je, waardoor je die dingen ook echt niet ziet. Dat vind ik heel interessant. En dat vind ik heel mooi. Weet je, dat je soms, wij kunnen ons nog wel eens bezorgd maken over ook als we dat allemaal zien. Maar je ziet het dan ook echt niet. Vind ik zo mooi dat je dan beschermd daarin bent. Andersom is ook een leuk verhaal. Een vrouw die bij mij in de kerk kwam, die niks van God wist. Uiteindelijk tot geloof kwam. Ik heb voor haar gebeden. Ze ging naar huis. Ik kwam de volgende dag bij haar langs. En ze zegt, Elsa, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, hoezo? Ze zegt, ik kan geen tv meer kijken. Ik zeg, is je tv-stuk? Nee, ik kan alles zien. Maar wat een slechtheid op tv. Zij was zo gezuiverd door de Heilige Geest, dat ze ineens zag hoeveel troep er was. Dus dat is de andere kant, dan wordt je filter weer helemaal schoongemaakt. En dan zie je ineens wat voor een veel negatieve dingen er op tv zijn. Maar dat is mooi, die puurheid, die kan je dus ook enorm beschermen. Ik ben opgegroeid met sprookjes, jawel. Dat vinden sommigen echt niet oké, maar daar mocht je ook van mening over verschillen. Mijn moeder komt uit Denemarken, Hans Christian Andersen, de Deense sprookjeschrijver. En wat ik als kind gewoon leerde, en daar heb ik nooit last van gehad, je hebt goed en fout, en een heks is slecht, en de ander wint. Ja, dat is ongeveer wat ik als lessen daarvan vandaan heb gehaald. Maar goed, dat is iets wat je ook weer heel persoonlijk moet bekijken. Maar ik heb altijd gezien hoe beschermd ik ben geweest, echt door mijn opvoeding, door het gebed van mijn ouders. En dat je dus een onschuld over je hebt, waardoor je heel onschuldig en mooi puur het leven inkijkt. Het is natuurlijk iets wat we heel snel afleren. En ik denk dat hier heel veel mensen in de zaal zitten en we heel veel mensen kennen, dat je al heel vroeg de onschuld bent kwijtgeraakt. En dat komt als je dingen meemaakt die niet puur zijn, die je pijn doen. Er zijn op de hele wereld kinderen die al heel jong hun onschuld kwijt zijn, die op 5, 6-jarige leeftijd gewoon moeten werken. Die voor hun eigen broertjes en zusjes moeten zorgen, die in een fabriek zitten. Maar er zijn ook hier mensen die als kind zijn misbruikt of mishandeld. Dan ben je onschuld echt wel kwijt. Weg met de onschuld. En dan ben je misschien vooral heel erg arglistig en ben je misschien heel erg bedachtzaam en voorzichtig en oplettend. En ben je compleet die andere kant van het pure en het onschuldige in het leven staan, ben je helemaal kwijtgeraakt. En ik weet dat God daarin genezing kan aanbrengen, dat God daarin herstel kan brengen. Het is zo mooi om die houding in het leven nog te kunnen hebben. Dat je eigenlijk heel puur in het leven kan staan. Dat je niet altijd maar bezig bent, oké, wat gaat die nou weer doen? Sommige mensen leven van wantrouwen naar wantrouwen naar wantrouwen. Omdat ze heel veel pijn is gedaan. Omdat ze eigenlijk hebben besloten, ja, ik ga niemand meer ooit vertrouwen. Dat zijn van die innerlijke beloftes, hè. En ten eerste is God te vertrouwen. Daar wil ik jullie allemaal eerst op wijzen. En ten tweede, zijn er mensen die wel te vertrouwen zijn, maar zoek ze op en wees daar wijs in. Wees daar voorzichtig in. Maar er is herstel mogelijk, echt. Dat je weer dat pure en kinderlijke krijgt. Het is zo mooi om op die manier in het leven te staan. Ook te midden van deze chaos, dat je gewoon de dag tegemoet kan treden met, we hebben weer een nieuwe dag. En wat gaat deze dag brengen? Ik wil er open in staan en kijken wat de Heer gaat doen. In plaats van, oh jee, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? En dat is die paradox die Jezus hier geeft, die best wel lastig is. Oké, we moeten dus opletten. Bedachtzaam en voorzichtig zijn, maar we mogen dus ook heel onschuldig als een kind, puur, zonder enige bijgedachtes mogen we in het leven staan. Nou, daar heb je echt de Heilige Geest voor nodig om te weten, Heer, help me. Hoe kan ik deze situatie betreden? Kan ik heel onschuldig naar die ander toe gaan? Of wilt u dat ik voorzichtig ben en oplet? En daar hebben we echt de Heilige Geest voor nodig. Ik wil afsluiten met de tekst uit Filippenzen 2. Mooie tekst, Filippenzen 2, daar staat, doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, en ja, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Dat is een prachtige opdracht. Om niet mee te gaan in alle discussies, in felheid, maar te zeggen, Heer, help me om zo puur in het leven te staan dat mensen u zien als ze mij zien. Dat het over u mag gaan en dat ik ze mag brengen, dat ik mag bidden voor ze, dat ik het koninkrijk mag verkondigen. En Heer, help me ook om bedachtzaam te zijn en oplettend te zijn. En de Heilige Geest gaat ons daar absoluut bij helpen. Maar ik bid ons allemaal vooral dat stukje onschuld toe, denk ik. Arglistig, dat lukt ons meestal wel. Maar die dat is waar. Je ziet in het leven dat mensen wel heel erg wantrouwend zijn. Door wat allemaal is gebeurd. Er zijn heel veel boze mensen in Nederland. Heel veel boze mensen. En ook door onrecht. Weet je, het is niet allemaal stom is dat ze boos zijn. Mensen zijn soms heel terecht boos omdat ze zoveel onrecht is aangedaan. Ook ruilschoppers. Dan denk ik, wat hebben zij gemist aan liefde? Wat hebben ze gemist aan aandacht en nabijheid. Niet dat het goed te verklaren is dat je dan de boel kort en klein slaat. Maar er is zoveel boosheid. En ze vertrouwen dus niemand meer. Ze schoppen tegen alles aan. En dan gun je hun om weer als onschuldige kinderen in het leven te staan. Wat dus vol vertrouwen de wereld tegemoet kan treden. Dat gun ik. Iedereen. En dat gunt Jezus ons ook. En dat is wat de Heilige Geest ons in wil helpen. Ik wil er echt heel specifiek voor bidden. Voor diegene die dat stukje onschuld is kwijtgeraakt. En ik wil ook echt na afloop nog tijd geven als mensen daar behoefte aan hebben om te komen voor gebed. Ik heb echt om me heen zoveel voorbeelden gezien van mensen die echt tot herstel zijn gekomen. Waar onschuld is geroofd. Waar het echt is weggevreten. Waar je eigenlijk altijd alleen maar alert bent. En dat de Heilige Geest echt die genezing kan brengen. Zodat je weer ontspannen als een puur kind in het leven mag staan. Volwassen en al. Maar dat pure kinderlijke, dat mag erbij zijn. Ik sluit af met gebed. Lieve Vader, dank u wel voor die creatieve opdrachten die u geeft. Wees scherpzinnig, wees arglistig en wees onschuldig, wees argeloos. Heer, u vraagt soms dingen van ons die aan een paradox lijken. Heer, maar we weten dat u ons altijd helpt. Heer, het zijn gewoon adviezen die u ons geeft, waarbij u ons altijd helpt. Heer, u geeft ons de kracht. Heer, als u ons erop uitstuurt, maar u geeft ons adviezen en u helpt ons ook. En ik bid speciaal voor al diegenen die de onschuld zijn kwijtgeraakt. Heer, waar beschadigingen zijn geweest, waar mensen op zielen hebben getrapt, waar mensen misbruikt zijn, mishandeld zijn, genegeerd zijn. Waar als kind zijn de pure onschuld is weggeroofd en je alleen nog maar alert bent. En ik bid, Heilige Geest, dat u deze mensen aanraakt. Dat u ze hoop geeft dat er een leven mogelijk is zonder constant alert te zijn. Dat er een leven mogelijk is om ontspannen als een kind te zijn in het leven. En Vader, ik bid echt dat u komt, Geest van God. Dat u ze aanraakt en dat u ze helpt in het proces van genezing. Heer, het is zo goed als we op die manier in het leven staan met elkaar. Heer, ook bedachtzaam. Heer, en ook onschuldig als een kind. Heer, en daar willen we elkaar echt mee zegenen. Dat u ons helpt in al deze dingen. Amen. Amen.